zit hem niet in de chips. Dat zit hem niet in de hardware. Het zit hem alleen maar in de software. En de wetenschap heeft ontdekt, naarmate ze steeds verder en dieper konden kijken in de kleine dingen, de microscopen steeds krachtiger werden, dat in een eencellig, een cel in je lichaam, maar ook in een eencellig dier en in een cel van elk lichaam op deze aarde, daar zitten heel veel onderdelen. Het is niet simpel een klompje gelei wat zich dan deelt. Nee, er zitten verbazingwekkende dingen in. Net zoals in je computer. En als je een cel zou openmaken en je zou het DNA-molecuul eruit kunnen halen, en je zou het helemaal recht kunnen trekken, één molecuul, dan heeft het een lengte van bijna 2 meter. Kan je er iets bij voorstellen? Nee, denk het niet, ik ook niet. Al zou je de cel zo groot maken als een tennisbal, dan moet je je voorstellen dat je een dubbele visdraad hebt, van hier tot pak een beet Utrecht, hemelsbreed. En die moet je er allemaal in proppen. En die moet je er zo in proppen dat je het er weer uit kan halen zonder dat het in de knoop raakt. Dat je er een kopie van kan maken en hem weer terug kan stoppen. En dan moet je hem er weer uit kunnen halen zonder dat hij in de knoop raakt. Er weer een kopie van kunnen maken en hem weer terug kunnen stoppen. Dat is wat in een cel gebeurt, voortdurend in je lichaam, elke keer als een cel zich deelt. Nou, waarom nou de vergelijking met een computer? Ik hoorde hem pas en ik vond hem zo leuk, ik denk die ga ik delen. Elke keer koop ik een harde schijf en elke keer vul ik hem weer met duizenden foto's. En al die foto's die ik erop zet, die maken die harde schijf geen milligram zwaarder. En alle software die je downloadt, zorgen er niet voor dat jouw mobieltje zwaarder wordt. Software heeft op zich geen materie. Het gebruikt de materie en het ordent de materie om iets te kunnen doen. En zo is het ook met het DNA. Want wie ben ik als mens? Als je mij in onderdelen zou ontleden, wat heb je dan? Verbazend weinig. Een paar emmers water. 95% geloof ik bestaan we uit water. Dus dan krijgen jullie allemaal natte voeten. Nou, water, je weet wat het kost, niet zoveel. Gaat per kubieke meter. Dus dat is voor mij een druppeltje. Genoeg ijzer om een middelgrote spijker te maken. Nou, dat is wat. Een beetje kalk om een paar vierkante meter plafond te kunnen witten. En nog wat kostbare materialen in hele kleine hoeveelheden. En alles bij elkaar, wat zou ik opbrengen? Een paar euro, misschien een tientje. Ik heb geen idee. Niet zoveel. Dat valt tegen, hè? Maar wat mij als mens maakt, is niet dat tientje aan materialen. Maar dat is de software waarmee God mij bouwt. En dat DNA in die moleculen, dat is nog maar het begin. Want waar is onze geest? Waar is onze ziel? Dat kunnen we zelfs in dat DNA niet terugvinden. Maar het zit er wel in. Software weegt niks. Helemaal nul. Helemaal niks. Het is informatie. Dat geldt voor de computer, dat geldt ook voor u en mij. En alles wat materie heeft, dat zal vergaan. Dat vergaat uiteindelijk tot stof. En we laten daarin niks na, bar weinig. Voer voor de wormen. En dat is de negatieve manier zoals je dat wel eens hoort zeggen in de wereld. Maar juist de informatie, die maakt wie we zijn. Informatie kan je overzetten. Op een gegeven moment, de computer die ik gebruikte werd ontzettend traag. En ik kon er eigenlijk niet meer lekker mee werken. Dus ik kocht een nieuwe computer. En wat doe ik? Ik maak van een backup. Zet ik alle software over op de nieuwe computer. En alles is weer vertrouwd. Alles is weer, al die programma's waar je mee werkt. En al die handige utilities die je geïnstalleerd hebt. Alles doet het weer. Alleen, het doet het weer 10 keer zo snel. En alles gaat weer lekker en je kan weer heerlijk werken. Nou, als je dat projecteert op de opstanding. Als God zegt dat we een lichaam zullen krijgen wat gelijk zal zijn aan dat van Jezus. Kunnen we ons daar maar bar weinig van voorstellen, want we kennen het lichaam van Jezus niet zoals hij nu is in de heerlijkheid. We weten een paar dingetjes. Het was niet, ook toen hij verscheen aan zijn discipelen, niet gebonden aan ruimte en tijd. En hij kon zomaar in een ruimte verschijnen waar de deur op slot zat. Dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt, ja, mooie verhalen, hoe kan dat nou? Jezus leeft in een hele andere dimensie. God leeft in een hele andere dimensie dan wij. En alle natuurwetten waardoor wij beperkt zijn, daar is hij niet door beperkt, want hij heeft ze gemaakt. Het is het woord van zijn mond. Dus 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de dood is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is ook uw geloof zonder vrucht. En dan zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de dood, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, ook de opstanding der doden er door een mens. Want evenals in Adam alle sterven zullen, ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Dus God is uitgezonderd. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zich aan hem, aan God de Vader, onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. En dan vers 35, daar ging het eigenlijk om. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas. Wat gij zelf zaait, wordt niet levend of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zaait gij niet het toekomstig lichaam, maar slechts een korrel. Bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft. En wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan van beesten. En het vlees van vogels weer anders dan van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemels is anders dan die der aardse. De glans van de zon is anders dan die van de maan en de sterren. Want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam dat bestaat. Dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven. De eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk, de tweede mens uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn de stoffelijke en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. We zaaien. We hebben het gehad over families, over levens en over nalatenschap. Het leven wat we leven is het zaad wat we zaaien. En dat doen we met fouten, gebreken, vallen en opstaan, goede en minder goede dingen. Het leven wat we hier leven is slechts een korrel bij wat het straks in de eeuwigheid zal zijn. Nu een korrel en wat is het leven niet af en toe heerlijk? Ja, soms ook heel moeilijk. Maar soms ook heel heerlijk. En straks gaan we allemaal lekker op vakantie en is het allemaal heerlijk. Het is mooi. We genieten van de dingen die we zien. We genieten van alles wat God ons geeft. En terecht. Want hij geeft het ons om van te genieten. Maar alles is maar een korrel in vergelijking bij wat het zal zijn. De heerlijkheid die nog geopenbaard moet worden, die we nog moeten gaan leren zien, die we nu nog niet kunnen zien, waar we ons proberen af en toe een voorstelling van te maken. In de natuur heeft God een prachtig voorbeeld gelegd om ons alvast iets te laten zien van dat principe. Dus het voorbeeld van de rups en de vlinder. Die rups die helemaal op de aarde is gericht. En eet en eet en eet. En dat is alles wat hij doet. En dan op een gegeven moment gaat hij zich verpoppen. Hij maakt een pop. En wat er in feite gebeurt, is die rups gaat helemaal dood. Die gaat echt helemaal dood. Dat hele lichaam van die rups dat versmelt. En er komt een nieuw lichaam uit tevoorschijn. En dat is God, wat God ons al heeft laten zien in de natuur. En het is maar een klein voorbeeld. Er komt een heel ander lichaam uit tevoorschijn. En denk je van ja, voor het oog is dat een compleet ander beest. Rupsen in deze wereld en in onze maatschappij, die mogen vernietigd worden. Net zo makkelijk, want dat zijn hinderlijke dieren. Vlinders, daarentegen niet, die zijn beschermd. Gek, hè, eigenlijk. En je vraagt je af, is het nou hetzelfde dier of een ander dier? Ik denk dat het hetzelfde dier is en tegelijkertijd een ander dier. En zo zal het met ons ook zijn. Alles wat wij zaaien in dit leven wordt overgeplaatst in een nieuw en verheerlijk lichaam. Een lichaam waar we ons nog geen beeld van kunnen maken, geen voorstelling van kunnen maken. Alles wat we hier doen, nemen we mee, op de een of andere manier. Nou, hoop ik niet dat dat een al te beangstigende gedachte is. Maar ik denk dat er ook wel een soort zuivering zal plaatsvinden. En ja, dan zullen we hem kennen zoals hij is. En zijn zoals hij. En als ik erover nadenk, dan begint het me te duizelen, want dan kan ik er niet meer bij. En toch vind ik het mooi om erover na te denken. En mooi om te vertellen en te delen. En er met elkaar over na te denken. Dat is onze toekomst. Dat is wat God voor ons heeft weggelegd, zijn erfenis. En ik hoorde iemand wel eens zeggen, God is zo rijk, veel rijker dan de opa van Piet. God is zo rijk, hij zoekt nog steeds meer erfgenamen. En dat is waar we in deze wereld aan mogen werken. Ervoor te zorgen dat er nog meer kinderen komen. Nog meer om de erfenis mee te delen. Want die kan toch niet op. God is zoveel groter.